de FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
Welkom bij de FC Afkikken Daily. Met vandaag uw host, Broes Stol. Samen met Nicky van der Gijp en een speciale gast.
Ik denk dat Simons moet nu wel langzaamaan echt wat gaan laten zien. Want anders gaat Koeman er wel aan twijfelen.
Het is maandag 25 maart, tijd voor een nieuwe FC Afkikken Daily. Ik hoor zojuist dat Nick van der Gijp een heerlijk weekend heeft gehad. Geldt dat ook voor Bart Obbink?
Ja hoor.
Mooi.
How was your weekend, Bruce?
Ik had ook wel een lekker weekendje, man. Nou, ik moest wel bankie. Ik was heel de week weg geweest natuurlijk.
Ai.
Dus maar? Gewoon 70 minuten op het bankie. Maar? Invallen. Niks teweeg gebracht.
Nee. En wel punten?
1 puntje. Oeh. Maar we hadden kunnen winnen van een goede tegenstander.
Dat is zonde.
Ja, echt, we waren echt zuur na afloop.
Ben je een beetje bang nu voor je plek?
Nee. Deze week weer gaan we er even kaart tegenaan. Tuurlijk. 2 trainingen maximale geven.
Ja, tuurlijk.
En zaterdag is er geen wedstrijd. Dus dan doe je het voor niks.
Ja. Maar jij stapt gewoon zo over het feit heen dat jij een week in Amerika bent
geweest. Ja, dat was echt gruwelijk, man.
Het is dan weer helemaal vergeten doordat je...
Ja, voetbal is het belangrijkste. Voetbal is het belangrijkste. Nee, het was echt ontzettend leuk. We zijn naar wedstrijd van FC Dallas geweest van Maarten Paas. Samen met Nieuw. IJshockeywedstrijden. En we hebben echt heel veel mensen gesproken, ook voor de podcast. Dat is misschien een goede teaser voor later dit jaar. Dat er wel weer wat mooie dingen aan zitten te komen. Was echt heel tof.
Vet.
Ja, dus ik heb het heel erg leuk gehad. Vrijdag teruggekomen. Dus alle tijd om vrijdag naar Nederland tegen Schotland te gaan kijken. Dat hebben jullie ook gedaan. Denk de algeheel heersende opinie dat het niet best was. Kan ik me wel in vinden.
Ik vond sowieso, ik was er. Mm-hmm. En ik ben niet vaak onder de indruk van de sfeer bij het Nederlands elftal. Dit keer was het echt heel matig. Het was een hele saaie sfeer.
En hangt dat samen met het spel?
Ja, dat hing wel, ook wel samen met het spel. Ja, want heel eerlijk gezegd, de Schotten waren de eerste uur gewoon veel beter dan Nederland. Misschien ook niet zo gek, omdat Nederland toch wat dingen probeerde, wat aan het experimenteren was. Maar we kunnen niet zeggen dat helemaal goed uit de verf kwam.
Nee, vooral de eerste helft was niet heel fijn. Nu hoeven we denk ik niet helemaal over die wedstrijd te gaan hebben. En ook niet per se over wat dat dan betekent voor de wedstrijd tegen Duitsland. Ik denk dat wel echt gewoon een hele andere wedstrijd is. En dat die wedstrijd tegen Schotland en de wedstrijd tegen Duitsland niet echt invloed op elkaar hebben.
Nee, dat denk ik helemaal. Ik denk dat deze wedstrijd best wel een wedstrijd was om te experimenteren, dingen te proberen. En dat die wedstrijd tegen Duitsland, hoe gek het ook misschien wel klinkt, maar eigenlijk de allerlaatste grote test is richting het EK. Want je hebt straks in juni volgens mij nog IJsland en Canada. Nou, dat zijn niet super aansprekende tegenstanders. Dus je hebt straks tegen Duitsland. Het is wel de laatste keer dat je moet gaan bewijzen, oké, wij zijn klaar voor het EK. Dus dat is heel anders.
Morgen gaan we het daar uitgebreid over hebben, over de wedstrijd tegen Duitsland. Dan, want vanmiddag is ook de persconferentie van Koeman. Heel erg benieuwd wat daarin naar voren gaat komen. Als we kijken naar wat momenten, of naar in ieder geval naar wat spelers van de wedstrijd van vrijdag, zagen we de tandem Memphis-Wijnaldum in ere hersteld.
Ja.
Wat vonden jullie van Wijnaldum?
Ja, dat viel tegen.
Ja, voor je?
Ja.
Ik zit daar wel anders in namelijk.
Ja?
Ja.
Oh. Nee, ik vond hem wel tegenvallen. Ik wist ook niet zo goed wat ik moest verwachten natuurlijk. We hebben het eerder die week erover gehad. Toen hadden we het over van hij had dus naar Feyenoord gekund. Misschien kan dat nog wel aan het eind van het seizoen. En als je dan die wedstrijd ziet spelen, Pierre van Hoordonk zei na de wedstrijd van, hij kon niet helemaal mee in het tempo en was heel weinig aan de bal. Nou, ik weet niet of ik het daarmee eens ben dat het daaraan ligt, zeg maar, dat die competitie in Saudi-Arabië op minder tempo wordt gespeeld. Dus dat je daardoor niet in het tempo mee kon. Maar hij was inderdaad erg weinig aan de bal en hij wist niet echt aanspeelbaar te raken. Ik was niet echt onder de indruk. Nee.
Weet je, vooral van schrok is, en dat is niet zo gek, we hebben hem 2 jaar amper zien voetballen. Hij is wel veel van zijn snelheid en zijn bewegelijkheid kwijtgeraakt. Dat vond ik vooral heel erg opvallen. En ik vond hem wel, Koeman wilde hem in dezelfde rol zien als die natuurlijk ooit al vervulde. En ik vond dat hij dat wel, daar was ik het niet helemaal mee eens. Want de Wijnaldum die ik kende van die tijd, was ook de Wijnaldum die bij Liverpool gewoon box-to-box speelde. Echt meters maakte, echt duels won. En niet per se de spelverdeler, maar wel echt super aanwezig. En Wijnaldum nu was echt super afwezig juist. Hij kwam bijna niet in het spel voor.
Ik weet niet of ik ben het wel met je eens bij Liverpool. Toen was hij natuurlijk, stond hij niet op 10. Toen stond hij natuurlijk echt op die 6 positie met nummer 5 op zijn rug. Maar volgens mij was het niet zo heel veel anders als onder die eerste periode van Koeman. dat hij nu speelde. En ja, hij was inderdaad afwezig. Maar volgens mij deed hij wel een beetje wat er van hem verwacht wordt. Want volgens mij wordt niet verwacht, ook niet nu, dat hij het spel gaat maken op die teampositie. Ik ben het wel met je eens van, hij was te weinig betrokken in het spel.
Ja.
Maar de dingen die hij moest doen, denk ik, daar vond ik hem niet zo heel slecht in.
Nee, dat vind ik echt niet
ik
waar.
Ik vind dat denk ik ook te weinig. Ja. Zeg maar voor een basisplek. Maar ik vond hem niet maat te spelen.
Nee, ik ben het gewoon echt niet met je eens. Want ik vind Wijnaldum... Kijk, Depay is een spits die bij Atletico wil die misschien wat minder. Maar die ontzettend veel uitzakt.
Mm-hmm.
De bal wil hebben, het spel een beetje wil maken. En de taak als nummer 10 is wel om daar constant op te duiken. Dus uiteindelijk ook waar die 2-0 inderdaad uitvalt, dat hij daar opduikt. Mm-hmm. Maar dat deed hij in het eerste uur bijna niet.
Nee, klopt. Maar laten we even kijken naar het eerste uur. Daarin ging natuurlijk sowieso toch heel erg weinig goed. En is dat dan, moet je hem dan specifiek dat aanrekenen?
Ik zeg niet dat je hem dat specifiek moet aanrekenen, dat het niet liep bij een
moeilijke plek. Op dat moment is de teampositie denk ik wel echt bijna de moeilijkste plek. Als je niet de spelmakersrol hebt. Als je de spelmakersrol hebt, kan je dat spel echt naar je toe gaan trekken. Want dan zak je zelf ook uit naar die 6. En ga je vanuit daar dat doen. Maar als je die rol van lopende 10 hebt, of die van 9,5 bijna, dan is dat wel een lastige rol in een niet goed lopend team.
Nee, maar dan kan je in de duels en in je aanwezigheid wel al veel meer betrokken zijn dan dat hij nu was.
Ja.
Dus ja.
Ja, dat kan ik me wel in vinden. Even ter vergelijking, 32 balaanrakingen. Wiever werd er 20 minuten eerder afgehaald. Had er 62. Reinders 82.
Ja.
Nou, die goal van Wijnaldum hebben we natuurlijk al over gehad.
Ja. Ja.
Misschien even iemand anders die... die toch wel verrassend was misschien. Jeremy Frimpong. In een 4-3-3 systeem op rechtsback.
Ja.
Dat kwam inderdaad niet uit de
vaart. Het idee was wel dat hij veel hoger zou gaan staan. Waardoor het bijna een soort 3-2-4-1 was. Met Xavi Simons aan de binnenkant, zeg maar.
Zodat het vierkantje kon ontstaan.
Ja.
Waar Koeman het elke keer over heeft. Maar dat kwam helemaal niet uit. Maar dat was eigenlijk toch best wel ook te verwachten, of niet?
Nou, dat je dit in een 4-3-3 probeert is sowieso heel vreemd. Je zou zeggen, probeer hem in het systeem waar hij zich zo thuis in voelt, eigenlijk misschien wel voor je hem hebt geselecteerd. En dat gebeurde niet. En ik vind het ook raar als je ook nog Geert Rijder opstelt, een speler voor waar je ook misschien wel verwacht dat hij heel veel het middenveld in komt. En dan ook nog Frimpong opstelt. Ja, dat klopte gewoon niet. En het had er ook wel mee te maken dat de schotten met 5 verdedigers speelden, die backs. Ja, de buitenspelers moesten er eigenlijk op blijven, maar die konden dat niet. En het was ook, ja, voor iedereen was het zoeken. Maar Frimpong kwam er eigenlijk helemaal niet.
Nee.
Hij is misschien 2 of 3 keer bij de 16 geweest. Terwijl hij daar eigenlijk constant moet komen. En je zag wel, ja, dit is wel pijnlijk constatering dat hij in duels en verdedigend... Kijk, hij is ontzettend snel, waardoor hij veel kan corrigeren. Maar het is ook, je ziet wel dat het geen echte verdediger is.
Nee. Ook een paar aannames verkeerd. En er zat inderdaad ook wel... Ik weet niet of het zenuwen waren of wat het was. Maar er zat inderdaad ook qua balbehandeling en balcontrole had ik af en toe ook dat ik echt momentjes dat ik daarvan schrok gewoon.
Ja, hij krijgt op een andere plek de bal.
Ja.
Dan waar we hem elke week de sterren van de hemel zien spelen. Want het is echt elke week. Het is niet.
Nee,
hij speelt elke week gewoon echt heel goed. En hij krijgt nu gewoon op een hele andere positie de bal. En ik vind dat wel voor hem wel een beetje sneu. Want ik verwacht tegen Duitsland dat je weer een 5-3-2 of een 3-5-2 gaat krijgen.
Ja, dat was het perfecte moment.
Dan was
het
in mijn ogen toch wat logischer geweest om hem daar te proberen. Maar goed, daar zouden we het morgen over kunnen hebben. Hoewel ik denk dat Denzel Dumfries wel op een basisplek...
Dat ding viel er lekker in, dus...
Ja, kan rekenen. Ik wil zo meteen nog even aandacht hebben voor Tijani Reinders. Die echt positief eruit schoot. Maar Xavi Simons lukte het weer niet. En dat begint toch wel... Is dat bij jullie zorgwekkend? Maken jullie daar zorgen om? En wat zien jullie als oorzaak en als oplossing?
Ja, oorzaak en oplossing. Sowieso oorzaak vind ik een beetje lastig te zeggen. Want hij speelt niet per se een hele andere rol dan bij Leipzig.
Nee.
Dus ik snap eigenlijk niet zo goed waarom het niet loopt bij Xavi Simons in Oranje. En daardoor weet ik ook niet zo goed wat dan de oplossing is. Is dat gewoon tijd geven en op een gegeven moment komt het wel? Mm-hmm. Of zit er iets anders achter? Ik vind het lastig om te zeggen, man.
Ik snap het ook niet, want... Wat je zegt, het is niet een hele andere rol. Ik denk, zijn rol is hem gewoon vrij laten. Dat is denk ik wat elke trainer tot nu toe. Bij PSV had hij die rol. Bij Leipzig heeft hij redelijk die rol. Dat hij gewoon heel veel vrijheid krijgt. In dit geval bij Nederland aan de rechterkant. Maar
dat doet Koeman ook, toch?
Ja, maar het maakt ook niet zo uit of je hem die vrijheid aan de linkerkant, aan de rechterkant geeft of om 10. Hij loopt er toch wel daar rond de 10 positie. Wat je zou kunnen zeggen is dat hij bij Leipzig met veel meer lopende mensen om zich heen speelt. En bij PSV ja, had hij ook Luc de Jong voor zich. En wel op de zijkant, ja, ook met Gakpo. Dus ja, zoveel is er niet anders. Dus het is heel raar. En het is een speler die sowieso heel veel risico in zijn spel legt. Dus dat hij meer ballen een keer kwijtraakt, ja, is niet zo raar. Maar waar hij maakt, heeft in de Eredivisie ontzettend veel goals gemaakt. Maakt dit seizoen weer ontzettend veel goals. Is bij zijn rendement is mega hoog. Maar ik kan me bij Oranje niet heugen dat hij überhaupt in de buurt van een goal is geweest.
Nee, en dat is gewoon zo lastig. Hè? Want bij mij dan, ik ga denk ik terug naar de laatste wedstrijd die ik van hem heb gezien tegen Real Madrid. Dan zie ik hem van in de achterhoede die bal ophalen. En ja, passeert hij de Tchouaménis van deze wereld met gemak. En heeft hij aanvallend heel veel dreiging. En bij Oranje lukt dat hem toch nog niet. Misschien is dat, zou je kunnen zeggen van oké, nog meer vrijheid nodig. Want die pakt hij bij Leipzig natuurlijk nog iets. Of is het dan toch, en dat wordt ook af en toe genoemd, dat het gewicht van dat oranje shirt toch wel zwaar is? De druk die erop komt.
Weet je, ik vind hem niet bepaald een speler die daar heel erg...
Die daar moeite mee heeft.
Nee, want hij zegt toch altijd zelf, ik wil gewoon lekker voetballen. Ik vind het leuk en ik wil genieten.
Maar dat kan je natuurlijk ook zeggen en toch die druk wel voelen. Want je ziet sowieso dat hij zich heel graag wil bewijzen. Dat straalt er vanaf.
Oké, maar is die druk groter in de Champions League tegen Real Madrid? Daar die zich ook zeker wel wil bewijzen. Zeker tegenover zijn ploeg PSG. Of is die druk groter in een oefeninterland tegen Schotland? Want even Real, hij heeft de laatste, sinds de periode Koeman, eigenlijk bijna wel altijd een basisplaats gehad. Dus het is niet alsof die dat mensen heel veel aan hem twijfelen. Dus daar hoeft hij toch niet zo bang voor.
Nee, maar alleen zichzelf.
Ja, dat zou kunnen. Ja,
als het zo lang nog niet lukt.
Hoe langer het duurt, hoe meer... Kijk, we kennen Koeman. Is wel een trainer die best wel behouden is. Hij houdt wel van spelers die zekerheid inbouwen. Ja, dit moet niet nog...
Ja, denk je?
Nou, als dit richting het EK... Als hij richting het EK... Dus we hebben nu Duitsland, IJsland, Canada. En hij speelt weer 3 wedstrijden kut. Om het mij even makkelijk te zeggen. Dan zie ik best wel een mogelijkheid dat hij überhaupt niet gaat spelen op het EK.
Dat zie ik echt nul. Ja, maar ik weet 100% zeker dat hij gaat spelen.
Ja?
We hebben echt heel veel goede spelers.
Ik vind nul wel opvallend.
Ja, jongens, Xavi Simons is het allergrootste talent wat we hebben.
Maar dat ontken ik niet. Daar gaat het mij helemaal niet om. Maar ik probeer even in de schoenen van Koeman te staan. En ik ken hem goed.
Koeman heeft tot nu toe 12 keer op rij gekozen voor Xavi Simons.
Is dat zo?
Volgens mij heeft Xavi Simons alleen
in hij heeft ook onder verhaal gespeeld met EK.
Ja, maar ik bedoel meer van...
Ja, oké.
Okay. Oh, ja. Ja, hij heeft in ieder geval... Koeman heeft altijd voor hem gekozen.
Ja, nee, dat klopt. Maar ja, als ik kijk hoe Malen zich laat zien nu... Ja, ik 100%. Zie... En daar zit toch... Je ziet gelijk... Die laat wel... Hoe stom het ook klinkt... Dat is al heel makkelijk om te zeggen. Het is ook een invaller. Mm-hmm. Maar die laat, er komt zoveel dreiging vanuit gelijk. Ja. Maak een geweldige goal natuurlijk. Dat helpt natuurlijk mee. Maar het voelt wat zekerder aan. En ik denk dat Simons moet nu wel langzaamaan echt wat gaan laten zien. Want anders gaat Koeman er wel aan twijfelen.
Ja, en dat is natuurlijk nu een beetje de vraag. Van oké, zet je nu Xavi Simons, moet je die er juist nu een keer naast zetten? Om even een einde te maken aan die serie waarin het niet lukt? Of moet je juist nu dat vertrouwen geven?
Wat vind jij?
Ik zou hem dan toch laten staan. Oh, inderdaad, en dus wel even nog aankijken. Duitsland, IJsland, Canada. Hoe die 3 interlands... nog speelt. Want het is gewoon lekker als hij in die 3 wedstrijden nog even een goal maakt of zo, dan is hij er doorheen. Ja, dan is
als hij
die
niet doet?
Ja, dan wordt het daarna een keuze voor Koeman om hem te laten staan of hem te wisselen. En ik sluit inderdaad, net zoals Nicky, niet uit dat hij dan voor Malen gaat kiezen.
Heel erg benieuwd. Ik denk dat Xavi Simons in Oranje altijd gaat spelen.
Je bent ook een voetbalromanticus, jij?
Nee, ook heel pragmatisch. Volgens mij is het de beste speler die we in principe hebben na Frenkie de Jong.
In deze vorm toch niet?
Dan. Ja, vind ik wel.
De beste speler die we hebben na Frenkie de Jong?
Ja, in aanvallend opzicht dan. Laat ik het daarop houden.
Vind je hem nu al beter dan Memphis Depay? Ja, oké, dat mag.
Maar ik vind Memphis ook heel goed, hè?
En Gakpo?
Ook. En Malen ook.
En vindt Simons nog beter?
Ja, ik zou sowieso Simons, Memphis en Gakpo.
Oké.
En Malen,
als het zo blijft lopen bij Simons, dan is er toch... Ja, je kan toch op een gegeven moment er niet omheen om hem eruit te halen.
Zeker, maar wat jij nu zegt is dan precies hetzelfde van... Ja, ik zou hem ook nu nog laten staan en dan hopen dat hij er doorheen komt.
Ja, maar jij zou hem ook laten staan als hij er dan niet doorheen komt.
Ja, denk het wel. Ja. Want met zoveel talent moet dat er wel een keer uitkomen. Goed, bij wie het er in ieder geval wel uitkomt, is Tijani Reinders.
Goh, dat was echt...
Grote meneer.
Maar vonden jullie dat ook dan in die eerste helft waarin Oranje gewoon echt heel slecht speelde? Vonden jullie hem dan ook goed?
Ook hij had eventjes nodig om... niemand begon de wedstrijd geweldig. Maar hij was wel de eerste die eruit sprong en gelijk het voortouw nam op het veld. En hij was echt overal bij betrokken. Het is aanvallend, verdedigend. Het was echt box-to-box. En ja, hij heeft me echt heel veel indruk op mij gemaakt. En dit was echt bijna een masterclass voor de middenvelder. Ja, dat meen ik echt. Dit was echt geweldig. En als hij zijn visitekaartje nog niet had gegeven, dan heeft hij het nu zeker wel, denk ik.
Ja. Denk zekerheidje nu naast Frenkie, toch?
Ja, dat denk je, hè? Alleen, het is best wel vreemd. We hadden het er ook over. Ze hebben gewoon nog nooit samen gespeeld. En dat is iets, oké, volgens mij Reinders nu 6 of 7 interlands. Dus het is ook ergens misschien niet raar. Maar je had toch wel verwacht dat tegen deze tijd ze een keer samen op het veld hadden gestaan. Maar nog niet. Dus laten we hopen dat het snel gaat gebeuren.
Dat is wel echt vet hoor, hoe snel hij zich op deze manier heeft ontwikkeld. Ook bij Milan. Ik zat een paar maanden geleden in San Siro bij Milan Fiorentina. Toen heb ik ook even extra op hem gelet natuurlijk. Ja. Maar daar is hij ook zo ongelooflijk belangrijk. En nu dan meteen, wat je zegt, 7e interland of zo. En dan meteen zo dat spel naar ze toe trekken. Wat hij al meerdere interlands nu doet. Ik vind het echt... echt enorm knap, man.
Hij is heel dwingend. En dat is wel knap dat hij Frenkie op die manier vervangt. Nee, natuurlijk kan dat niet één op één. Maar dat wordt wel interessant natuurlijk als Frenkie ook speelt. Van hoe die verhoudingen dan gaan zijn.
Dat wilde ik inderdaad. Ja. Dat vond ik een hele goede vraag. Daar twijfel ik dus ook heel erg aan. Want als je kijkt hoe makkelijk hij die stappen zet. Dan weet je van iemand dat het niet iemand is die bang is. Die het moeilijk heeft om zich daaraan aan te passen. Dus je zou ook kunnen zeggen dat hij ook wel daar zich makkelijk aan zou moeten passen. En ook bij Frenkie dat dwingende spel. En misschien is dat ook juist wel goed. Want wij verwachten natuurlijk mega veel van. En wat is terecht trouwens. Hè, want het is onze beste voetballer. Maar ik denk dat Frenkie er ook wel baat bij heeft. Als er iemand naast hem staat die dat ook kan. Ja, die dat ook kan brengen. Want en het haalt de druk een beetje van je schouders. En het kan er ook voor zorgen dat Frenkie meer zich kan gaan richten gewoon op de dingen waar...
Ja. Tegenstanders moeten zich met beide bezighouden. In plaats van iets meer op Frenkie de Jong focussen natuurlijk.
Ja, want dat zie je natuurlijk ook. We hebben wedstrijden gezien dat Frenkie de Jong gewoon 3-dubbele dekking kreeg in de opbouw. En dan de rest van de middenvelders moet het maar uitzoeken. Maar dat kan je niet doen met Reinders.
Nee.
Dus
je zegt eigenlijk als je zelf het spel wil maken, dan is het sowieso ideaal. Want dan... durf je dat ook wel aan dat een van de twee ook altijd wel verdedigend nog denkt. Ja. Maar dan kies je echt voor...
Ook vrijdag hoor. Reinders ook veel, veel in de verdediging bezig. Veel meters maken in verdedigend opzicht. Volgens mij heeft hij 7 balveroveringen of zo. Vrijdag. Dat is ook echt niet... Dat is niet niks.
Nee.
Zeg maar.
Nee. Zeker eens. Grote meneer.
Hij wordt een grote meneer. En dat is... Ik kan me niet meer herinneren dat er iemand... zo snel binnen zo'n kort aantal interlands al zo onomstreden was. En dat is wel vrij tamelijk bizar.
Ja, nou ik moet zeggen...
Vrij tamelijk bizar.
Ja, dat is een mooi dubbele...
Ja, vrij tamelijk bizar. Ik zat zaterdagavond voetbal te kijken en toen zag ik nog wel een middenvelder die binnen hele korte tijd heel veel indruk maakte bij een terugkeer. Zo. Toni Kroos.
Zo.
Ik weet niet of jullie zitten kijken. Duitsland tegen Frankrijk. Het was in meerdere opzichten best een bijzondere wedstrijd. Vooraf natuurlijk Frankrijk sowieso favoriet. Weliswaar oefenwedstrijd, dus het kan natuurlijk van alles gebeuren. Maar ook de terugkeer van Toni Kroos. Ook de keuzes die Nagelsmann maakte op het veld. Er is echt heel veel om over te bespreken. Maar Duitsland scoorde al na 7 seconden.
Dit is wel een... Ik kan me niet anders voorstellen dat dit is iets wat ze de dag zelf of zo... gewoon stiekem wel afgeschoken. Want dit ga je trainer denk ik niet vertellen.
Ja.
Of ik Nagelsmann nog wel iemand een idioot die dat nog wel accepteert. Maar een normale trainer zegt, ja jongens, doe even gewoon. Wat nou als we die bal verliezen en dan lopen er 6. Want dat is in principe wat er gebeurt. Dan lopen er gewoon 6 voor de bal.
Ja. Zeker, wat er gebeurde was die aftrap. Toni Kroos krijgt de bal. Doet net alsof hij naar achter paast. Paas naar voren. Florian Wiertz.
Schiet maar aardig binnen ook.
Schiet hem aardig binnen, inderdaad.
God. 7 seconden doelpunt, dan denk je. Snelste goal. Ooit misschien op interland gebied?
Nee.
Zeker niet.
Niet eens van het weekend.
Niet eens van de avond. Want Baumgartner scoorde voor Oostenrijk.
Hebben jullie die goal gezien
tegen Slowakije na 6 seconden?
Dat is ook echt een belachelijke goal. Gewoon van, staan met z'n tweeën bij de aftrap. Baumgartner krijgt hem van iemand anders. Loopt 3 man voorbij. Schiet hem van buiten de 16 laag in de verre hoek.
6 seconden.
Dit is een beetje hoe je al als mensen van het eerste of zo dan met het vijfde mee gingen doen. En die dachten dan dat ze 4 man voorbij konden lopen.
Dat even zo gingen doen.
Ja, dat is echt ziek. Maar deze goal was echt gruwelijk. Zeg maar dat je die bal geeft, kan nog. Maar in 99 van onze keer, dus zal die natuurlijk gewoon overschieten of zo. En dan zegt niemand er nooit weer wat over.
Nee, wel leuk dat Florian Wiertz dan scoort op een assist van Toni Kroos. Dan zie je toch een beetje ook die twee generaties. Toni Kroos is natuurlijk prachtig. Dat die is teruggekomen. Het werd natuurlijk groots aangekondigd. Ja. Maar hij zorgde ook echt voor een impact op dat team. Dat vond ik echt heel bijzonder, man. Hij was natuurlijk weer de speler op het veld met de meeste passes. Hij bepaalde het tempo, dat zei Nagelsmann ook. Ja. En dat was wel leuk als je dan die jonge gast om hem heen zit. Dus Wiertz maakt hem. Havertz is natuurlijk alweer ietsje ouder dan Wiertz. Stond in de spits. En dat zijn toch al vernieuwingen die Nagelsmann doorvoert. Zonder per se wat oudere jongens die toch wel nodig heeft te laten vallen.
Ja. Ja maar...
Want Kroos en Gundogan op het middenveld.
Ja. Ja, Gundogan is wel echt... wat eigenlijk hoe die bij City ook wel speelde, zeg maar. Die komt ook heel veel in de spits terecht als Havertz uitzakt. Dat is natuurlijk wel heel vet, want daar is hij echt geweldig in. Maar ja, zo kijk, Musiala en Wiers op de zijkant, dat slaat nergens op. Ja. Kijk, Xavi Simons is een fantastische voetballer, maar je moet naar als je Musiala en Wiers op de zijkant hebt.
Ja, Musiala is dan ook nog die speler die je ook echt wel, die komt ook in die rug van Havertz daarachter. Ja. Werkt ook als een trein natuurlijk.
Ja, ja. Het is echt een geweldige, echt smullen om naar te kijken, echt heerlijk.
Maar dat is wel grappig toch, als we hiervoor de interlands met Flick zagen, waarin Duitsland echt schandalig speelde en iedereen zei van, oh wat erg dat ze precies in dat moment dat het EK in eigen land wordt gespeeld, zo slecht zijn.
Ja, en je ziet ook dat wat Nagelsmann heel goed doet, is dat hij ook spelers opstelt die in dienst van sommige jongens kunnen spelen. Wiertz krijgt ontzettend veel vrijheid, omdat Mittelstedt stond als linksback. Nou, dat is geen fantastische voetballer, maar die kan lopen. Dat is niet normaal, zeg maar. Die blijft maar langs die linkerkant gaan. Nou, daar kon Wiertz heel veel vrijheid nemen. Naast Kroos stond Andrich. Ook Andrich is echt geen wereldster. Maar de enige taak die Andrich had was, als je de bal krijgt, vriend, dan moet je hem bij nummer 8 inleveren. En die doet er wel wat mee.
Ja. Verder vooral voor je ballen en dan heb je een prima wedstrijd.
Ja, precies. Dan heb je het prima gedaan. En dat werkt gewoon. En ja, als je kijkt naar de namen die ze hebben, in de basis zelf is dat geweldig. Maar moeten wel reden, als je kijkt naar de bank van Duitsland, er komt er misschien Müller nog vandaan. Daar zit niet heel veel geweldigs hoor. Nee. Het is zo breed, is het nou ook. Het is wel fragiel.
Ik ben het daar volledig mee eens. En daarom denk ik dat toch dat bijvoorbeeld Toni Kroos, dat je dat niet moet onderschatten, zeg maar, hoeveel rust die terugbracht in dat spel. Want Havertz speelt heel wisselend als hij in de spits speelt. Wiertz is een absoluut toptalent. Kan je niet van verwachten dat die straks de druk van het hele thuisland. Hetzelfde geldt voor Musiala. Ja. Gundogan kan je het zeker van verwachten. Heb ik hele goede wedstrijden zien spelen. Maar hij heeft ook wel eens in teams gezeten die heel makkelijk ten onder gaan. Achterin is geen absolute wereldtop wat daar staat. Speelde echt ontzettend goed. Ze speelde gewoon ontzettend goed tegen Frankrijk. Ik vond dat Frankrijk echt niet heel veel aan te pas kwam. Maar is echt geen wereldtop. En ik ben wel heel erg benieuwd of dit dan een topprestatie was. Of dat dit het niveau is wat Duitsland kan spelen standaard.
Kijk, wij hebben natuurlijk heel veel dit seizoen ook bij Ajax gehad over hoeveel invloed één speler kan hebben. En als je nu kijkt bij Duitsland, de invloed die Kroos op dit elftal had en op het niveau wat het elftal kon halen, dat is, mensen moeten dat niet onderschatten. Want je ziet hoe alle spelers zo rustig worden. Omdat ze weten van, als ik hen de bal geef, dan gaat hij dan.
Komt in ieder geval naar dezelfde
kleur. Komt iemand naar dezelfde kleur. En dat zal altijd goede been zijn, altijd goede tempo. En als medespeler haal je daar zoveel rust uit. Ik heb het ook wel het gevoel dat Kroos een jongen is die best wel. Ik zou niet zeggen, ik denk niet echt een leider, maar wel gewoon rustig
in het veld.
Een iedereen
leider,
meeneemt in zijn rust. En ik denk met hem, als hij zo dit niveau vast kan houden, dan is Duitsland echt een ploeg om vooruit te kijken.
Oh, top 3 kanshebbers? Zit ze in de top 3?
Top 3.
Ja, ik vind dat niet. Nee, ik vind niet dat je dat kan zeggen na 1 wedstrijd tegen Frankrijk.
Nee,
dus want hiervoor. Nee.
Ik zit nu even alle landen een beetje af te gaan. En het spant om die derde plek wel. Daar
kun je er zin in.
denk top 4, top 5. Ja, top 5 zitten ze sowieso in. Top 6 misschien wel. Nee, top 5 zitten ze wel in. Dat weet ik zeker, ja.
Het was voor Frankrijk wel een hard gelach in ieder geval. Dat ze er zo hard afgingen. Nee, tegen Duitsland.
Ja, dat denk ik wel. En het publiek was er ook niet heel blij mee, nee. Geloof ik. Het ging zelfs de naam van Giroud skanderen.
Die had trouwens nog één hele mooie actie had. Dat hij helemaal om, ik denk om Ta heen hing en nog die bal op doel kreeg. Maar misschien wel kansen voor Oranje tegen dit Frankrijk.
En tegen dit Duitsland moeten we nog maar zien, hè?
Dat gaan we nog zien. Daar gaan we het morgen uitgebreid over hebben. Er was nog meer interland voetbal. Sterker nog, er was de ontknoping van de CONCACAF Nations League. Team USA tegen Team Mexico. En dan zitten wij toch een beetje te kijken naar alle Nederlandse linkjes en hoe dat dan gaat. Dest in de basis. Tillman viel een minuut voor tijd in. Peppi 90 minuten vanaf de bank. Bij Mexico Alvarez. Jorge Sanchez, die we natuurlijk nog kennen van Ajax. En Lozano in de basis. Jiménez mocht een half uur invallen. Er zijn niet heel veel Eredivisie-spelers die nu in de Eredivisie spelen, die echt impact konden maken.
We hebben wel veel, zeg maar, het zijn inderdaad niet veel die minuten maken. Maar het valt me, we hebben wel steeds meer Amerikanen en Mexicanen. Mm-hmm. Mexicanen was natuurlijk Mexicanen al af en toe bij PSV, een tijdje. Maar ook steeds meer Amerikanen. En als je als je kijkt naar dit Amerikaanse elftal. Dat is echt niet meer, daar kan je echt geen grappen meer maken. Dat is echt een serieus
goed. Ja, vind je goed? Goed team? Ja,
dit is echt een serieus goed elftal. En dat vond ik wel heel vet om te zien. Het is alleen wel zonde dat onze Nederlandse Eredivisie-spelers er niet heel veel aan bij hebben gedragen.
Dat... Nee, terwijl ik dacht dat Peppi er wel heel goed op stond ook.
Ja, dat idee had ik ook inderdaad, ja.
Hij was nog de grote ster in de commercial.
Ja.
Met Jiménez samen en ja. Allebei... Ja.
Allebei lekker bankie.
Allebei bankie. Dus
wel, ja.
Dat is ook niet helemaal lekker uitgekozen door het commerciële team.
Maar jij was wel onder de indruk van Amerika?
Ik moet zeggen, ik was op het WK ook al. Niet onder de indruk, want Nederland rekende vrij makkelijk af met Amerika. Maar als je kijkt wat er in dit elftal zit, met Pulisic en Reina, Tyler Adams met die fantastische goal, Dest. Dat is gewoon een serieus goed elftal waar... je bij Amerika jaren geleden nog kon zeggen dat er altijd goede spelers in zaten. En ook heel veel zwakke plekken zaten. Zie je wel, eigenlijk bijna alleen maar gasten die gewoon Europees... Gewoon
maar het is wel leuk om die ontwikkeling te hebben gezien, inderdaad. Want inderdaad, toen ik nog jong was, moest je het van Lennon Donovan en Clint Dempsey hebben. Mm-hmm. En dat was het dan wel zo'n beetje. Maar nu zit er echt veel meer voetbal in. En veel meer spelers die inderdaad ook op een hoog niveau in Europa voetballen. Dus dat vind ik wel leuk om die ontwikkeling te zien. Dit is een super jong Team USA team. Ik ben wel benieuwd wat hier dan nog van gaat komen, weet ik veel, WK over 2 jaar.
Ja. Alle ogen zijn natuurlijk op dat WK wat in Amerika onder andere wordt gehouden. Daar zijn ze voor aan het klaarmaken. Tyler Adams liet wel even zien dat hij daar op zich al klaar voor was. Heerlijke goal, zeg.
Net terug van blessure. Ja. Dat is het eerste wat je doet in je eerste 90 minuten.
Dat is wel echt lekker.
Maar bijvoorbeeld bij die goal van Reinders had ik, die kan de keeper hebben.
Ja, ja.
Maar bij
hij was bang voor de paal. Want keepers moeten eigenlijk natuurlijk 1 meter voor hun doel staan, zodat ze niet tegen de paal aanduiken. Ja. Maar hij stond precies op zijn doellijn. Ja. Dus hij moest uitkijken, anders hersenschudding.
Ja, maar
dus hij was bang.
Kun je er zomaar maanden uit liggen?
Kun je er zomaar 5 maanden uit liggen?
Maar deze was nog gewoon voor 5 meter verder. En bij deze had ik niet het idee, die moet de keeper hebben.
Nee, klopt.
Deze was gruwelijk. Ja. Echt zieke goal. Bizar.
Absoluut eens.
Maar ja, eigenlijk was er voor mij 1 echt moment van de avond, man. Er was 1 moment waar... Nou, eigenlijk 2 momenten waar ik nog meer van heb genoten. Jiménez viel inderdaad in. Deed niet zo heel veel. Maar 2 prachtige zwalbes. In 2 minuten.
2 zwalbes, ja.
2 zwalbes. Ja. En we hebben hem even goed bekeken.
Die eerste?
Ja, die eerste. Maar bij dat penalty moment... Dat is een goede zwalbe.
Esthetisch, goede zwalbe.
Gewoon
goed uitgevoerd.
Techniek goed.
Techniek prima.
Zeg maar, hij is... Als je hem ziet op de zeg maar, het grote shot...
Je denkt,
strafschop.
Ja. Scheidsrechter, ik snap het 100% dat hij een strafschop geeft.
Ja.
Het scheelt ook echt. Het scheelt heel weinig. Of die gozer raakt hem vol op de punt van zijn schoen. Hij doet goed.
Ik denk ook niet dat
wel zwalbe.
Ja, ik denk dus niet dat dit een. Ik vind dit dus geen volle zwalbe. Omdat ik denk dat hij ook valt, omdat hij gewoon schrikt.
Dat denk ik ook.
Want die gozer komt maar daarna, echt hard
daarna
in.
Daarna buit hij het op zijn Jiménez volledig uit.
Ik vind het wel heel.
Nee, maar kijk. Nee, maar dat had Cody Gakpo toch? Gakpo had dat. Die maakte die actie. En toen viel die.
Ja.
En die zegt gewoon van ja, ik val al, want ik verwacht gewoon dat ik geraakt word.
Ja.
Maar ik hoef die strafschop niet. En dat zag je bij Gakpo ook. Dat hij best wel snel opstond. En ook niet geen één keer zo deed naar de scheids. En Jimenez die buiten natuurlijk tot het maximaal uit.
Okay, je moet het ook proberen.
Ja, dan moet je ook inderdaad niet klagen.
Er is een VAR natuurlijk, dus het heeft eigenlijk geen zin. Maar ik snap in de emotie van de wedstrijd dat je toch denkt... Wow, kan het, weet je, voor
misschien ben ik wel geraakt.
Misschien lijkt het op de camera inderdaad wel of die me raakt.
Ja, precies. Maar als je dan... Ja, ja.
Ik vond een goede Zwalbe. Zeg maar, je ziet ze niet vaak.
Hij is trots. Dickie is echt trots.
Ja, nou, mag gezegd worden. Ik ben
verder geen reet gedaan,
maar hij is wel trots. Nee,
ik ben wel benieuwd of ze daar bij Real Madrid ook zo over denken. Want opeens werd bekend dat de vader van Santiago Jiménez, Christian Jiménez, natuurlijk heel vaak in beeld gezien, is heel erg betrokken zaakwaarnemer van Santiago. Die onthulde bij het Mexicaanse TUDN dat Real Madrid contact heeft gezocht.
God,
is een beetje gek, toch?
Ik vind het heel raar.
Waarom?
Nou ja, het is sowieso al raar dat je dit... Het moment is heel raar.
Mm-hmm.
Want hij is natuurlijk... We weten allemaal dat bij het Mexicaanse elftal... dat hij daar zelf vindt dat hij totaal niet gewaardeerd wordt. Waar ik me ook echt wel in kan vinden. Ja. Die Martin staat daar in de spits... die in eigen competitie speelt. Terwijl die bondscoach zelf nog heeft gezegd... we geven voorkeur aan de spelers die in Europa voetballen. Ja. Nou ja, Jiménez is eigenlijk de enige... die niet die voorkeur krijgt. Mm-hmm. Dus nou ja, er is wat gezeik. Dus het moment is dan... Nou ja, het is nu heel erg duidelijk van... oh ja, hij speelt niet bij Maximo... maar ik wil even laten zien dat mijn zoon...
Precies.
Wel gewoon...
Dat idee kreeg ik ook een beetje.
Wel gewoon Real Madrid geïnteresseerd is in mijn zoon.
Ja.
Ik vind dat die vader gewoon moeten boycotten.
Gewoon stoppen.
Die is alleen maar hijsen aan het maken rondom die jongen. Dit kan toch nooit goed zijn? Zeg maar, de beste jongen komt net eindelijk een beetje uit zijn vormdip. Begint weer een beetje goaltjes te maken. Nou ja, staat nu inderdaad niet in de spits bij Mexico. Dat is wel matig. En dan denk je, het wordt weer een beetje rustig. Want er is genoeg reuring om hem heen geweest.
Mm-hmm.
En dan ga je nu dit even de wereld in smijten. En
eerder deed ze in die lampperiode ook al even tegen de dugout schoppen. Omdat je niet erin gewisseld wordt.
Kijk, en dat is frustratie vanuit hemzelf die niet goed
dat
is. Maar
natuurlijk, het zijn twee losse dingen. Maar het helpt niet mee voor zo'n uitspraak van je vader.
Dit is gewoon druk uitoefenen op zo'n bondscoach.
Ja.
Tenminste, zo komt het voor mij over in alles. Want ik vind Santiago Jiménez zelf ook helemaal niet de persoon die per se dit wil roepen. En die dit dan naar buiten wil hebben. Want... waar we hem in zijn topvorm altijd zien... is dat hij super stoïcijns is natuurlijk. Mm. Gewoon altijd die oogkleppen op richting die goal. Op een positieve manier.
Ja.
En alleen maar bezig zijn met scoren en hongerig zijn. Ik vind dit dan een beetje gek inderdaad... als je ook in de afgelopen periode... niet je meest fantastische vorm hebt gehad.
Nee,
dan is het gek.
Nee, en wat je sowieso hoort is... hoe zijn vader over die interesse praat. Het is natuurlijk best wel een beetje vreemd van... ja, Real Madrid wil hem heel graag hebben... maar ze vinden wel dat hij een tussenstap moet maken. Dat klopt toch niet? Je kan toch niet als club zeggen, wij willen je...
Verhuren gaan ze natuurlijk ook niet doen. Want ze moeten de hoofdprijs betalen voor Jiménez. Dan gaan ze niet meteen verhuren.
Je gaat niet 50 miljoen betalen en dan even een jaar uithuren.
Nee, en dit is misschien ook wel het gevaar... als je vader je zaak waarnemen is... of iemand die er misschien gewoon... Kijk, hij is zelf voetballer geweest, zijn vader, dat weet ik. Maar iemand die niet zaakwaarnemer van beroep is, zeg maar.
Maar als je zaakwaarnemer bent...
dan ben je
wel zaakwaarnemer van
beroep.
Heeft hij dat papiertje?
Dat
denk ik wel.
Dat zal vast wel. Maar iemand die niet bij een zaakwaarnemerskantoor werkt. En mensen om zich heen heeft om mee om advies van te hebben. En mee te sparren.
Ja,
en meerdere spelers doet.
Weet je niet helemaal toch of die niet ook andere mensen inschakelt daarvoor?
Nee, dat kan inderdaad. Maar het klinkt wel alsof hij zich een beetje makkelijk erin laat tuinen. Van als Real Madrid één keer een appje stuurt van... die willen Santiago kopen. Terwijl, heel realistisch gezien... hebt Real Madrid waarschijnlijk 300 spitsen ter wereld. Van als je nou nog even een paar goals erin schiet, dan...
Maar als Real Madrid even afkikken belt... ik een appje krijg van... we zijn geïnteresseerd in Nicky van der Gijp... ga ik daar ook mee lopen pronken.
Ja?
Dan zeg ik ook van, ja, dat is onze Nicky.
En dan zeg je nee.
En dan zeg ik, Real Madrid wil hem ook... maar hij zit hier gewoon heel graag.
Nee, tuurlijk, dat is lekker. Maar wel even serieus.
Zou dit kunnen?
Nou ja, kijk... ik zie hem al lachen. Maar luister, als José doet het kan... is het misschien weer raar, maar als José doet kan.
Ja, als we kijken naar de enige pure spits die Real Madrid heeft, José Lu.
Dan kan.
Ja, maar ik denk wel dat er voor Real en voor Jiménez betere opties zijn dan nu deze stap.
Ja, voorbij. Daar ben ik het eigenlijk wel mee eens.
Ja, nee, ergens heb je gelijk, maar...
Zou het wel graag zien?
Ja, ik zou het wel gewoon heel vet vinden.
Ja, ik ook, man.
En dan ben
maar
ik
Maar
ook...
zou je het niet vetter vinden als hij eerst nog een tussenstap maakt, die Real zo graag wil zien, en dat hij dan, zeg maar, dan is het toch ook... als Feyenoorder vet dat hij uiteindelijk wel op dat niveau komt. Ja, want nu is het afbreukrisico groter als hij nu in één keer naar Real.
Kijk, en ik denk dat er ook nu naar tussenstap wordt heel groot gekeken naar teams als Sevilla en zo. Maar natuurlijk,
ja, kan
nee, maar ik noem even, maar Real Madrid is echt de absolute top.
Ja.
Dus zeg maar, als je praat over Juventus, is daarin ook al eigen soort tussenstap.
Ja.
En het probleem is natuurlijk, weet je, dat Sevilla hem niet meer kan. Want ik gok dat Feyenoord heel veel geld gaat vragen. Want hij staat er volgens mij heel goed op in Europa. En hij heeft een hele grote naam.
Ja.
En alle topclubs volgen. Dus ja, stel hij moet 50 miljoen kosten. Of iets minder.
Welke clubs zien jullie als tussenstap?
Ja, dat is niet.
Ik denk nog 3 jaar gewoon Feyenoord.
Ja, ik kan ook geen realistisch.
Is Feyenoord zo groot als die tussenstap?
Ja. AC Milan?
Mooi.
Zoiets?
Milan, vind Spurs nog steeds een goede optie.
Nee, Spitzer Kerkhoff, man. Daar gaat hij sowieso geheid onder. Echt, daar gaat hij geheid onder. Ja. Ook Ange speelstijl.
Ja, ik zie het wel.
Geen goede. Ja, ik weet niet. Nee, ik zou hem Spurs niet gunnen.
Man. Milan vind ik iets te laag, man. Zo.
Echt de Italiaanse spits. Ja, ik denk dat hij daar wel past.
Zuid-Europa.
Ja. Ik denk dat hij daar wel lekker Zuid-Europa past, inderdaad.
Lekker daar en dan even tussenstappie. En lekker shiner bij Madrid.
Tuurlijk.
Dan zijn we toch weer positief ingesteld. We zijn er doorheen. We gaan morgen uitgebreid vooruitblikken op de wedstrijd tegen Duitsland natuurlijk. En dan gaan we deze week langzaam weer opbouwen richting wel gewoon clubvoetbal. Wat ook wel weer heel erg lekker is.
Zeker.
Nicky, ik wil je ontzettend bedanken.
Ik wil jou ook bedanken, broer.
Dankjewel. En hoop ik dat geldt ook voor jou. Voor alle mensen thuis. Ben je nog niet geabonneerd op ons YouTube kanaal of op Spotify of welke audioplayer je dan luistert? Doe dat dan eventjes. Krijg je elke dag een nieuwe aflevering in je favoriete podcastplayer of op YouTube. En wil je nou nog wat content achter de schermen zien? Sluit je dan aan bij ons WhatsApp kanaal. En dat linkje staat in de beschrijving. Dus doe dat en dan zien we jullie graag morgen. Later.
Ciao.